naar binnen in die dag, de dag van zijn zalige komst, te bewaren. Bewaren in de doorlopende tijdsvorm. Tot op die dag, tot op de dag van Christus, als de gemeente binnengaat, als de dag des Heren aanbreekt, tot binnen in die dag zal hij zijn woord bewaren. Daar ben ik van overtuigd, zei Paulus. En het is zo. Wij leven 2000 jaar later. Bij zijn woord, bij zijn evangelie. Waar hij de heraut van was. Hij was onze apostel. Apostel der heidenen. Andere apostelen hebben andere boodschappen. Luisteren we niet naar. Heb een keur. Niet een voorbeeld. Zo vertaalt de MBG dat. Maar een keur. Van gezonde woorden. Dan kan je ook gezond bidden. Maar de mensen hebben geen gezonde woorden, daarom kunnen ze niet gezond bidden. Maar leggen ze steeds de verlanglijst voor, al was de Heer Sinterklaas, behalve ze doen het niet op rijm. Maar ze gaan morgen wel kijken in de hoek of de pepernoten er liggen. En als ze niet liggen, worden ze kwaad op God. Niet de eerste keer, maar de tiende keer wel. Hamer op, hij bestaat niet. Maar je moet een keur van gezonde woorden hebben. Op basis van Paulus' gebeden kunnen we bidden. Hij bidt ons dat toe, hij bidt ons dat voor, en daardoor gaan wij bevatten hoe enorm dat evangelie is wat voor ons bestemd is. Heb een keur van gezonde woorden die je bij mij, van mij, maar dat kwam omdat hij met hem meereisde, hij heeft het iedere keer gehoord, die je van mij gehoord hebt, in geloof en liefde, die in Christus Jezus zijn. Het uitstekende, jouw toevertrouwde, bewarend, met een streepje erboven, doorlopende werkwoordsvorm, moet je altijd blijven doen, Timotheus mensen, hè, prijst God mensen, het uitstekende, jouw toevertrouwde, wat eerst mij was toevertrouwd. Zo ligt het gewoon. En ik jou nou toevertrouw. Al die gezonde woorden. Die hele keur. Wat dat ook maar betekent. Komen we later wel op. Bewarend door Heilige Geest. Die binnenin ons woont. Die ons in woont. Niet op het achterkamertje. Maar heel ons lichaam tot een tempel Gods maakt. En ons gedrag in evenwicht wil brengen met onze enorme roeping. Nou zijn we bij het woord, bij het vers wat we aan het inleiden zijn geweest, aan bespreken zijn geweest. En waar we nu zouden kunnen gaan beginnen aan les 2. Maar ik zie op de klok dat het tijd is, dus we gaan danken en beginnen we morgen met de dienst. En dan overmorgen beginnen we met les 2. En als we dan goed ons best doen, halen we die helemaal af tot woensdag. En ik heb er dan nog 6. Dus we hebben 2 mogelijkheden. Of u gaat incompleet naar huis. Of u blijft nog 6 weken en dan doen we die andere 6 lessen. We gaan danken. Je raakt er niet over uitgepraat, Heer, en Heren, dat is een belofte die we aan elkaar hebben gedaan, toen we al die heerlijke waarheden begonnen uit te spreken en we onder een storm van kritiek kwamen te staan en het veel te moeilijk maakten en dat het dan speciaal maar voor een paar mensen was. Al die woorden zijn gewoon naar ons hoofd geslingerd, Heer, en dat geeft helemaal niks, want ze hebben ons bereid gemaakt om geduldig te zijn, om te herhalen, om steeds kleine stukjes zo dicht bij het hart te brengen, totdat er een heel bouwwerkje in al die tempeltjes komen van u. Heren, dat Heilige Geest die woorden kan overnemen en een evenwichtige wandel kan gaan schenken. In ontspannenheid, Heer, niet slenterend, niet overal tegenaan schoppend, niet uit verveling, Heer, ook niet verticaal lopen luieren, maar wandelen, onderweg zijn, procesmatig toenemen in de groei, totdat we eindelijk de mannelijke rijpheid hebben bereikt, de volwassenheid. achter ons laten al wat kinderlijk is. En Heere, op dat moment, als u dan bazuint, u tegemoetgaand in de lucht, om altijd bij u te zijn. Als eerste van al die mensen die u gered heeft. Heere, dank u wel dat we iets daarvan mogen gaan verstaan, voor de rust die we hadden. Heere, zegen ons in de middag die voor ons ligt. Leid ons ook daarin door uw geest. Maak ons planmatig naar uw plan. Heere, elkander genade betonend. Niet als een grijns, maar echt ruimtegevend. En eindelijk is ons oordeel over alle mensen voor ons houdend. Opdat u uw werk aan ieder kan doen zoals u behaagt en in het tempo wat u voor ieder gesteld heeft. Heer, opdat we tezamen als een bouwwerk Gods opwassen. Heer, wij bidden u dit in genade, in die ene naam, in die machtige naam, in de naam boven alle naam, in Jezus' naam. Amen. Wij wilden graag namelijk in dit kamp spreken over dat geweldige vers wat de Heere ons heeft gegeven als leidraad voor 1986. Het jaarthema dat de Heere voor dit jaar gaf, waarover gesproken is 1 januari, als we de kaars uitreiken waar het thema op staat, en wat we toch nog eens een keer goed overdenken in de kampen, het uitstekende. Zo staat het in de grondtekst. Het uitstekende, jouw toevertrouwde, bewarend door Heilige Geest die binnen in ons woont. Hebben we eerst 4 dagen gesproken over wat is inwonen. En vandaag gaan we spreken over die binnen in ons, heel even over ons. En we gaan spreken over wat is bewaren. En daarvoor heb ik op het bord gezet, want God sprak niet in het Nederlands, maar in het Grieks, deze woorden. En daar we geen Grieks kennen, zouden we die begrippen wel eens verkeerd kunnen invullen. Waar komt nou dat woord phylasso voor? Als we dat dadelijk gaan nalezen, dan blijkt dat er toch verschillende accenten zijn in het woord bewaren. En daarom heb ik, als een kleine puzzel, maar die hoef ik niet op te lossen, heb ik hier een letter weggelaten en daar een letter weggelaten. En aan het eind van de les kunnen we die allemaal invullen. Dan hebben we ineens begrepen, phylasso, bewarend door Heilige Geest die binnen in ons woont, hey, daar komt ook dat accent in naar voren. Moeten we omdenken. He, juist omdat we Heilige Geest hebben die binnen in ons woont, zouden we dat uitstekende, toevertrouwde kunnen bewaren. Soms hebben christenen dat bewaard door het op te bergen en er nooit meer over te praten. Een soort christelijke rommelzolder boven of ergens in het hart. Was dat nou Gods bedoeling? En in het bijzonder is dat nou Gods bedoeling met Ebenezer dit jaar. Het uitstekende, jouw toevertrouwde, jouw staat er eigenlijk niet, staat tussen haakjes. Maar het uitstekende, toevertrouwde, bewarend door Heilige Geest die binnen in je woont. Inwonen hebben we over gepraat. En we hebben gezien dat als Heilige Geest je inwoont, zo moet je het feitelijk zeggen, dan is dat Gods kracht in je die je wil beheersen. Niet alleen die aanwezig is, maar ook de daden die dan eruit voortvloeien kunnen heel anders gericht zijn door Heilige Geest die binnen in ons woont, die nu in ons de baas mag zijn. Daar hebben we 4 dagen over gepraat. Nou, inleiding. Wij lazen over inwonen, die binnenin ons woont, zegt de tekst. aan het eind van de vorige les. En één ding is daardoor misschien duidelijk geworden. Het gaat niet om een inwoning, iets lastigs, iets wat je een plekje geeft, omdat het zo nodig onderdak moet. Maar het gaat over iets wat je leven, wat je hart gaat richten, beheersen. Maar het gaat om de realiteit, de werkelijkheid van Heilige Geest die binnenin ons aanwezig is. Nou zal een goede opmerker zien dat ik niet zeg de Heilige Geest, want in feite mag dat niet eens. Heilige Geest is door een heleboel ontwikkeling van 2000 jaar heen gegaan. En denk erom, ze hebben geloof ik 400 jaar daarover gedaan om uit te maken wie Jezus was. In de kerk, na de opstanding, tot aan de concilies. En het stuk Heilige Geest, wie is nou de Heilige Geest? Dat is weer een proces waar het laatste woord niet in gezegd is. Maar als je naar het Grieks luistert, staat er nooit de voor Heilige Geest. Nooit, nooit, nooit. Want door de geven we de Heilige Geest feitelijk een geslacht. Een geslacht. Dat zijn de laatste lessen die we krijgen. Dat zouden vier lessen zijn over Heilige Geest. Wat is geest? Wat is Heilige Geest? Dan weet je ook wat onreine geesten zijn. Dat leer je dan. Als je weet wat het echte is, zie je ook het valse ineens. Heilige Geest is in de Bijbel niet hij, niet zij, maar is feitelijk het. Het. Onzijdig. Onzijdig. Doordat men ging leren dat God en Christus zijn altijd in de Bijbel mannelijk. Mannelijk. En men zei, Heilige Geest, dat is God in de mensen, dus het is mannelijk. Maar dat zei men dan niet op grond van het Grieks. Heilige Geest is het. Dus ik zou moeten zetten door het Heilige Geest. En een Heilige Geest met een kleine letter. Dat kerken vanaf Athanasius zijn gaan leren de drie eenheid God, Zoon, Heilige Geest is God. Daardoor hebben ze iets duidelijk willen maken wat daardoor onduidelijk is geworden. Maar geest is altijd het, is onpersoonlijk. Niet mannelijk, niet vrouwelijk, onzijdig. En we noemen de geest heilig, omdat het de geest Gods is. En al wat God toebehoort is heilig. Maar het is niet de persoon. Niet God woont in me. Ik zou het wel willen, maar ik ben wat te klein. Maar Heilige Geest woont in me. Mijn woorden, mijn uitspraken, zegt de Heer Jezus, zijn geest en leven. Heilige Geest, werk door het woord. Heilige Geest is blij met de waarheid. Heilige Geest wil ons leiden in alle waarheid, in een juiste indeling van de Heilige Schriften. Heilige Geest, daar is heel weinig juist onderricht over. Men zit eerst vast aan uitspraken van Athanasius, een van de vroegere kerkvaders, die wilde de kerk bewaren voor uitslippen naar iets, en formuleerde wat, en dat is een leven gaan leiden, wat niet in de Bijbel staat. God is altijd mannelijk. Christus is altijd mannelijk in de Bijbel. Heilige Geest is het. Dat wil zeggen, het is iets anders. Het is niet Vader zelf, maar het is geest van Vader. Daarom geest die heilig is, die heilig genoemd wordt, die God gericht is, die mijn ogen opent door het woord voor wie Christus Jezus is, de opgestane Heer, de gekruisigde, de gestorvene, de opgestane. He, met dat geweldige, heerlijke evangelie der genade en niet der wet. God heeft nooit de wet aan een heiden gegeven. Maar de wet was zijn wil, hebben we over gesproken. Op Sinaï aan zijn volk gegeven. Niet opdat ze die zouden kunnen houden, dat wist God wel. Maar opdat zou blijken dat overtreding, die ze natuurlijk allemaal al onbewust hadden gedaan vanaf Adam, die werden nu bewust de klappen in het gezicht van vader. Krenkingen werden het. God heeft ons Heilige Geest gegeven, opdat wij door Heilige Geest de vrucht daarvan zouden laten zien. En de vrucht van Heilige Geest is liefde en blijdschap en vriendelijkheid en geduld en vrede en zelfbeheersing. Dat is vrucht van de Geest. Nou, dat is het werken van het woord door het Geest, Heilige, in ons. En dat verandert een mens. Vanmorgen in de stille tijd, de Efeziusbrief. Als iemand zijn handen gebruikt heeft om te stelen. Hij was geweldig in de concordante tekst. Laat hij dan nu die handen gebruiken om iets goeds te doen, zodat hij aan hen die tekortkomen nu iets kan meedelen en niet van ze wegnemen. Dat is geweldig, is dat als je dat ziet, dan verandert de Heer het werk van de handen van een dief eigenlijk in behulpzame handen. Dat is wat Heilige Geest doet in het hart van een mens. En dan nog duizendvoudig andere dingen. Dus daarom ziet u, ik heb er geen lidwoord voor gezet, want taalkundig mag het niet. U hoort het ook in mijn bidden. Nooit maak ik de Heilige Geest tot een persoon. Maar Geest van God is persoonlijkheid, niet een persoon, persoonlijkheid van God in mijn hart. Door het woord. Dat is een essentie. Mensen weten niet wat Geest is. Mensen weten niet wat Geest is. En daarom had ik dit kamp willen gebruiken, op grond van het jaarthema, om 4 dagen bezig te zijn met: wat is Geest? Wat werd er nou uitgestort? Wat gebeurde er dan? Enzovoort. Om al die wind van leer weg te nemen. En die heerlijke waarheid. Wat Geest, Heilige Geest dan wel eens in uw hart en in uw leven, aan uw hart te brengen. Dat was in feite mijn bedoeling. Maar misschien komen we niet zo ver. Daarom vertel ik het nu vast in deze les. Anders dan zou ik het laten bewaren tot een 4e les. Dus het gaat om de realiteit van het Heilige Geest, zou ik moeten zeggen. Onzijdig. Het is niet God zelf. En toch is het karakter van God. Werken door het woord in ons. Liefde wordt volkomen. De Heere zoekt naar vrucht. De Heere zoekt naar vrucht. In het lichaam van Christus, de gemeente, gaat het niet om gaven. Men draait altijd de zaak om. In vele kringen en gemeenten gaat het om gaven. Maar het gaat de Heer om vrucht. En de vrucht is liefde. Dat we elkander kunnen liefhebben, daaraan zouden mensen ons moeten kunnen herkennen. Hoe kan ik iemand liefhebben die onmogelijk tegen me is? Alleen maar als die gezindheid, gebruik ik iets ander woord voor geest, van God de Vader in mij is, die zegt dat hij de ergste vijand door het bloed van zijn zoon met zich verzoend heeft. Als ik dat ga begrijpen, dat God mij zo'n genade betoonde, dan pak ik een ander niet meer bij zijn keel. Als hij iets misdoet, maar ik betoon hem genade. Je verdient het niet. Je verdient het niet. Ik heb je lief. Ik heb je lief omdat Christus mij eerst heeft lief gehad. Daarom. En dat met al die menselijke tekorten enzovoort. En soms lukt het en soms lukt het niet. Als we eerlijk zijn. Hè? Maar als het niet lukt, zijn we
innerlijk bedroefd. En ga ik naar de Heer toe en zeg: Heer, dit wil u niet. Vanmorgen stond in de tekst: wij kunnen elkander niet vergeven. Dat staat in de vertaling. Nooit kan een mens een ander mens vergeven. Als de Heer Jezus dat doet, pakken de schriftgeleerden hem gelijk beet. En er kwam een jonge man door het dak naar beneden, door zijn vrienden gelaten. En Jezus zag hem aan zijn voeten liggen op een matras. En Jezus zei: kind, uw zonden zijn u vergeven. En het zeiden de schriftgeleerden: het stuk moet eens goed lezen. Of dat hij wel God was. God alleen kan zonden vergeven. Wie ben jij? Dat wisten de Joden heel goed. Een mens kan een ander mens niet vergeven. Je kan het helemaal niet vergeten zelfs. Over 10 jaar als iemand je nederig vergeving hebt gevraagd. En je hebt gezegd: ja, dat is goed. En over 10 jaar zie je iemand lopen. Dan denk je: nou, dat flikt hij me toen mooi. Ja, ik heb het vergeven. Maar het is tegelijk weer. Wij kunnen niet vergeven. Vraagt Paulus zo niet ook. De Heere vraagt of elkaar genade bewijzen. Wederzijds. Het lichaam van Christus weet dat God alleen maar kan vergeven. Heeft hij gedaan. In de Zoon. Toen is God naar beneden veranderd. Hij heeft de wereld met zich verzoend. Alle dingen staat er. Het gans heelal. In het offer van zijn Zoon. Dat is niet bedekkend bloed. Dat is bij de Joden. Bij de Joden wordt alles door offerbloed. Bij Joden christenen door het bloed van de Heer Jezus bedekt. Nee. Gerechtvaardigd. Mijn zonden zijn gerechtvaardigd. Ze moesten me leiden tot de Christus. En toen heb ik genade ontvangen. Ik die het niet verdiende, Heer. Die het niet kan waarmaken, Heer. Ik die mens is in al die onhebbelijkheden. U heeft me lief. Kind, uw zonden zijn u vergeven, want het was een Jood die de lach zou zijn bedekt. De fariseeën zeiden: je bent God toch zeker niet? Zal ik je laten zien wie ik ben? Wat is makkelijker? Te zeggen, je zonden zijn vergeven. Of tegen een lamme te zeggen, sta op een wandel. Om te laten zien dat ik bij machten ben om zonden te vergeven. Neem je matras op, een wandel. En toen wisten de Joden, het hadden ze moeten, hij is God. Hij is God. Hij kan zonden vergeven. Hij kan lammen laten lopen. Een teken van het koninkrijk. De Messias is gekomen. Dat had moeten gebeuren, snap je? Hij gaf een teken van het 1000-jarig rijk. Dat lammen zullen lopen. Dat doven zullen horen. Dat blinden zullen zien. Dat gevangenen bevrijd zullen worden. Ik ben de Christus, dat zei hij eigenlijk. Alleen, ze riepen: kruist hem. Kruist hem. Niet toen, later. Want het hele volk ging achter de man. Zullen we nou krijgen? Het hele volk gaat achter de man. Die moet weg. Moet kijken wat hij doet. Het allerergste wat Jezus deed, weet u wat dat was? Opwekking van zijn vriend Lazarus. Die meer dan 3 dagen dood is. Want het was de 4e dag. En de Jood wist, en is de geest bij hem vandaan. Als hij die... Nou gaat het hele volk achter de man. Opstanding van de doden. Maar dat gebeurt niet. Kruist hem. Natuurlijk kruist hem. Zo ligt het denken van de mens. Gods geest, daar doe ik niks toe of af. Niets toe of af. Is geen persoon. Het is het. Het is geest van God. Werkend in mij. Als een ongrijpbare kracht van denken, als een instrument in me om de waarheid te onderkennen, om het woord te onderkennen. Dat is Gods geest. Daarom is die heilig. Het is niet een heilige persoon, maar het is Gods persoonlijkheid, Gods karakter, Gods gezindheid. En als we de geest van Christus hebben, de gezindheid van Christus hebben, zegt Romeinen terecht. Bij geest zien we altijd schimmen zonder lichaam. En dan nog heilig, dit. En ze zien het ene visioen na het andere en de ene grote hand na het andere. Maar wat ze zien is niet heilige geest. Dat is onzichtbaar. Al wat ze zien is niet een verschijning van de Heere. want hij is het allerlaatst verschenen aan Paulus. En als hij weer verschijnt, is hij in zijn zalige komst en ertussenin zijn geen verschijningen. Wel vrome machten, wel vrome geesten. We zijn bezig met de waarheid, met het woord, en dat klinkt nooit zo fijn, maar het is wel de waarheid. Ik dacht dat de mensen blij waren toen ik begon te prediken dat God een redder is van heel de wereld. Maar ze wilde schoonmoeder in de hel hebben. Voor eeuwig. Want die was niet vriendelijk geweest of zo. Weet ik wat ze niet gedaan had. Moet ze voor eeuwig in de hel zitten. Had Jezus niet aangenomen ook nog. Terwijl de schoondochter zo haatdragend tegen haar was. En steeds tegen haar zei, daar moet je Jezus aannemen. Maar ze kon alleen niet lief hebben. Zo zijn de intermenselijke verhoudingen. Als je naast christelijke buren woont. Moet je heel eerlijk zijn. Is het dan zo dat die mensen die naast je wonen zeggen, oh, wijs mij wie jouw Christus is, het jouw Jezus is. Ik wil hem zo graag leren kennen, want je kijkt me al dagen niet aan, omdat ik één keer de fiets voor je deur heb gezet. Zo is het hoor. Zo is het. Je kan die mensen toch niet kwalijk nemen, we zitten bij dezelfde psychiater, we zitten bij dezelfde dokter. Wat hebben we dan voor met onze Christus? Wat zegt altijd een ongelovige? Wat hebben jullie gedaan met 2000 jaar christendom? Wat heb je gedaan? In de naam van Jezus hebben ze over de kling gejaagd. In het jaar 1000 heb je 1 miljoen Joden vermoord. Wat heb je gedaan? Je hebt gewoon gezegd, zijn godsmoordenaars. Wij zijn ervoor in de plaats gekomen. Wij zijn het geestelijke Israël. Je hebt niet lief gehad. Dat is iets hoor, als je daarover gaat denken, hè. Vanmorgen in de stille tijd, want dat past altijd in elkaar, hè? Twee manieren van denken. We hebben een denkzin, zoals we een tastzin hebben. En een reukzin. Zo spreekt het Grieks ook over een nous. Dat is een vermogen in ons, precies eender als tasten enzovoort, waardoor je de buitenwereld kan waarnemen. Verwarren we altijd met geest. We zeggen, hij is geestesziek. Hij is helemaal niet geestesziek. Maar zijn zintuig van denken functioneert verkeerd. Zoals je andere mensen hebt die zeggen, ik ruik niks, ik ruik niks. Daar is de reukvermogen weg. Ik kan niks voelen. Daar is de tastzin weg. En bij mensen die vreemd zijn van God, daar is de denkzin weg. Of verkeerd gericht. Dat is niet de geest. Geest is heel iets anders. Ze weten niet wat geest is. Er is ook een woord. Dat is diagnoa. Wordt ook in de NBG vertaald met denken. Maar dan is het niet mijn denkzin. Maar dan is het feitelijk is het mijn doordenken, mijn inzicht. Door Gods woord, door Gods geest krijg ik inzicht. Inzicht in wat hem behagelijk is en wat hij verfoeit. In vertalingen komt dat niet tot uitdrukking, we vertalen steeds denken, hetzelfde woord. We hebben geen eens een woord in het Nederlands voor noes. Hebben we niet. We hebben reukzin, tastzin, smaak hebben we. Maar we hebben geen woord voor denkzin. Dat zou je moeten maken. Zo heeft Maarten Luther zich beholpen bij Bijbelvertalen. Van hem is het woord creatuur. Creatie. Geschapen. Niet geëvolueerd. Heb ik u gezegd. Ik zeg het dan op mijn wijze. Bijbel lezen. Bijbel studeren. God bidden, God loven en prijzen, met de Heere bezig zijn. En uw gedachten worden behoed in Christus Jezus. Ze slippen niet dicht. We blijven mens die God kan vereren. Daarom is het zo goed om bezig te zijn met Gods woord. Iedere keer als ik iemand zie trimmen, denk ik dat. Oh, ik ben blij dat ik dat zeg. Iedere keer als ik iemand zie trimmen, denk ik dat. Denk ik, je bent bezig met de oefening van je lichaam. Heeft weinig nut. Weet je wat nut heeft? oefening van dat. Van je denkzin. Dat heeft alle nut. Dan krijg je dat je leert doordenken. Dan krijg je dat je op Gods manier gaat denken. En God is liefde. Hij heeft vrede gemaakt met zijn grootste en ergste vijand. Het heerlijkste moment zal voor hem zijn als de ergste vijand met zijn tong recht uit zijn hart zal uitspreken dat Jezus Kyrios is. Ik zei het net, ik ben blij dat zij iedere keer iemand ziet trimmen. Want ik heb gisteren iets gezegd, heb ik misschien verkeerd begrepen. Toen heb ik gezegd, vertellend uit mijn leven, ik had niet over u, ik had over mijn leven. We zijn toch met elkaar gemeente. Er zitten mensen die kennen me amper. Er zijn ook mensen die kennen me van kinds af aan. En daarom heb ik iets verteld. Op maandagmiddag naar de radio luisteren, hoe geweldig ook iets klinkt, in mijn leven past dat niet. Ik heb geen tijd. Een gemeente leiden met 700 mensen, plus de kindertjes enzovoort. Ik vlieg de trappen op en neer en doe 1000 dingen, maar maak me geen zorgen, want ik doe alleen het eerste eerst. In mijn leven kan ik niet zeggen, ik ga woensdagmiddag tennissen, maar u mag wel. Hè? Ik bedoel niet te zeggen, u mag niet tennissen. Maar in mijn leven kan dat niet. In mijn leven kan ik ook moeilijk op visite zijn bij iemand. Want die auto interesseert me niet. Voor sommige mensen is dat een afgod, maar mij interesseert die auto niet. Ik heb nodig om te gaan naar die me roept. En verder niet. En ik besteed daar mijn tijd aan. Maar u mag uw tijd gerust besteden om met de auto te gaan toeren en hem mooi te poetsen. Als u dat mooi vindt. Snap je? Dus ik bedoel niet, je mag niet tennissen, je mag niet trimmen, je mag niet. Dat bedoel ik niet. Ik bedoel in mijn leven. En als ik op visite zit ergens en iemand eet bloemkoolstronkjes. Dat was een voorbeeld natuurlijk, ik heb hem meegemaakt. Dan denk ik, ben je bang voor de dood? En dat vraag ik dan. En dan zeggen ze, kom liever niet meer op visite. Nou, dan kom ik toch niet meer. Kom ik op zaterdag. En na een poos zei ze, kom ik zaterdag ook liever niet. Nou, kom ik toch ook op zaterdag niet. Maar ik bid wel voor je, 2 keer per dag. Nu al meer dan 50 jaar. Geeft toch niks? En dat bedoelde ik u gisteren aan te geven. Ik sprak niet over, u moet zo uw leven richten. Maar mijn leven bestaat, ik wil opbranden voor de Heer, anders niet. Hoe lang kan ik dat nog? Ik ben 61. De Heer geeft tot zijn zalige komst, dat geloof ik. Dat hoop ik, daar zie ik naar uit, daar bidden we op. En of de Heer dat verhoort, dat weet de Heer. Ik verwacht hem spoedig. Ik verwacht hem in de lucht. Ik verwacht de klank van de bezuin Gods. En dat het lichaam bij het hoofd komt. En het hoofd completeert. Completeert. Om daarna het ganse heelal onder de Christus te brengen. Israël op aarde, wij te midden der overhemelse. Krachten, machten, overheden, tronen, vorsten. Laten zien wat de wijsheid en de liefde Gods en de genade en het werk van Christus Jezus, wat het allemaal van een zondaar kan maken. Mensen die door Heilige Geest een geestelijk lichaam hebben gekregen van vlees en beenderen, maar nou niet meer beheerst door bloed, door ziel, maar nou beheerst door hem. En oh, er zit aan geest, zit er zo vreselijk veel vast. Ik had ook 2 televisieprogramma's voor u meegenomen, om u te laten zien hoe mensen die niets van God weten aan het zoeken zijn geweest. Komen ze bij demonen terecht natuurlijk. Ik had u daar iets van willen laten zien. Ik had u iets willen laten zien hoe mensen geest gebruiken om invloed uit te oefenen op een ander. Huiveringwekkend. Zo kan je een heleboel dingen laten zien. Geest is in allereerste instantie niet mannelijk, niet vrouwelijk, maar het is het. Onthoud dat maar. En iedere keer als je me in een predikatie hoort zeggen, door Heilige Geest wil ik alleen zo dicht bij de waarheid blijven. Zo zegt de Heer het. We moeten goede begrippen hebben, gezonde begrippen, anders krijg je ongezond geloofsleven. Gezonde begrippen. Zo staat het in het woord. We zijn bezig met bewaren. We gaan terug naar ons stensel. Het gaat niet om een inwoninkje, maar om de realiteit van de Heilige Geest die binnen ons, in ons aanwezig is. Wij die in Christus dood en begraven zijn, zo leef ik niet meer, maar Christus leeft in mij. Want wij zijn met Christus gekruisigd. Zo zegt Paulus dat. En u weet precies, anders moet u maar op de boekentafel kijken, waarom Paulus kan zeggen dat hij met Christus gekruisigd was. Hij was er op Golgotha niet eens bij. En toch zegt hij dat. En hij heeft niet zichzelf gekruisigd. He, dat is een geweldige zaak. Als men dat zo leest, valt het ineens op dat Paulus plotseling tegen Timotheus, zijn geliefd geloofskind, dat hij ineens over ons spreekt. De Heilige Geest die binnenin ons woont. En dan denken we in de eerste plaats aan Paulus en Timotheus. Want in die tijd dat Paulus geroepen werd voor de heidenen, wisten de Joden niet wat het was. Heilige Geest in ons woont, binnenin. Want Joden kenden alleen maar de Heilige Geest op je komen. Vandaar dat Joodse priesters altijd zegenende gebaren maakten. Jacob doet een handoplegging en draagt aan zijn zonen zijn bezit over. En doet profetische uitspraken. In Israël is altijd de Heilige Geest buiten. En toen de Heilige Geest op David was. Toen de Heilige Geest op Saul was, is Saul ook onder de profeten? Heilige Geest werd door zegening, door handoplegging, overgedragen. Maar bij Paulus niet. Bij Paulus niet. Paulus is als eerste die leert dat bij ons, heidenen, geroepen in genade, die luisteren niet naar de Heer Jezus die stierf, maar de Heer Jezus die gestorven was en opgestaan, verheerlijkt. Christus Jezus. In dat ontzettende licht waarvan hij 3 dagen blind werd. Een evangelie der genade, zo geweldig. God rechtvaardigt zondaren in het bloed van Christus. Laat je met God verzoenen. Kom in de gemeente. Hou je doof. Gered ben je. Alleen, er zal nog heel veel gebeuren. Verschrikkelijke oordelen. Een tweede dood. Een witte troon. Enzovoort. Maar uiteindelijk zal God ook in jou alles worden. Want het is zijn eer dat elke tong vrijwillig recht uit het hart uitroept, dankt, looft, prijst, zweert. Dat woord wordt allemaal zo vertaald. Ek homologastai staat er dan. Recht uit het hart belijden dat Jezus Kyrios is. Dat is de eer van Vader. Vader komt tot zijn eer met ieder schepsel. Hij is een almachtig God. Oh, het is ongelooflijk. Ongelooflijk. Als je die dingen gaat verstaan. Veel groter dan ons gezegd is. Nou, Heilige Geest was in Paulus. Paulus is de eerste die leert dat Heilige Geest binnenin is. Dat houdt dus in dat handopleggingen niet meer kunnen. Begrijp u wel? Handoplegging komt uit de Joden priesterdiensten. Die zegen het volk met Heilige Geest van buiten. Dan was je gezalfd met Heilige Geest handoplegging. Maar wij hebben Heilige Geest in ons, wat moet er nou nog bij komen? Alleen kan die Heilige Geest steeds beter werken en de waarheid aan je hart brengen als het woord in je ogen en in je hart komt. Wij kunnen niet meer door een handoplegging erbij krijgen. Handoplegging, dat veronderstelde een middelaar tussen de mens en tussen God. En in Timotheus, daarom weten we geen raad met Paulus in de theologie en in christelijke denken. Maar in Timotheus wordt gezegd dat er is maar één middelaar tussen God en mensen. De mens Christus Jezus. Ik kan niet u zegenen. Ik kan alleen u wekken door Heilige Geest als ik het woord predik. Paulus zegt in Galaten 3 vers 1 tot 5 twee keer. Hoe heb je de Heilige Geest ontvangen? Door werken de wet? Of door het gehoorde? Door horen werkt Gods Geest. Niet door handoplegging. Dat was in Israël tijdens de bediening. Heden ten dagen staan voorgangers als middelaars tussen God en mensen. Doen allerlei handelingen, verbreken machten, geven zegen. Ze hebben niks te zegen. Helemaal niks. De mensen die komen, dat zijn gelovigen. En die hebben Heilige Geest in zich, want anders kwamen ze niet. Je kan niet eens naar Jezus komen als je Heilige Geest niet in je hebt. Dan zeg je, wat is dat voor flauwekul, ik ga weg. Maar het is Gods Geest in je die zegt, oh God, ik wil bij u horen. Maar niet door de handoplegging van de broeder. Kom nog aan. Er is geen middelaar tussen God en mensen. Vandaar dat u mij nooit die daden ziet doen. Vandaar dat ik op die manier met Paulus machteloos sta. Als er een bruidspaar op de knieën gaat. Het zou een geweldig mooi gebaar zijn. Jongen, als ik ze allebei de hand op kon leggen. Zo prachtig. Iedere predikant doet aan het einde van de dienst. Legt u allemaal de handen op. En zegent u. Hij mag natuurlijk mij wel een zegen toebidden. Maar hij draagt niks over. Want ik heb het in me. De Heilige Geest woont binnen in me. Wat wil ik aan de buitenkant dan nog hebben? Nou begrijp je misschien de teleurstelling van veel mensen. Die komen voor handopleggingen. Die even een zielse aanraking hebben. En helemaal eventjes zweven. Om daarna gewoon weer terug te vallen in. Is er nou eigenlijk wat gebeurd? Oh, volgende handoplegging. Volgende handoplegging. Nee. Onderwijs van Paulus. Heilige Geest woont in u. Binnenin. Dan staat er een woordje, dat vertalen wij als symbool met NB. Helemaal binnenin u woont Heilige Geest. En dat verandert mijn denkzin. Ik hou niet meer rekening met mijn mogelijkheden, maar met zijn woord. En ik zie de wereld om me heen, ben ik niet bang voor, Stop mijn kop niet voor in Santo. Want ik weet, alles loopt uit niet op een christianisering van de wereld, maar alles loopt uit op zo'n blindheid dat ze de antichrist voor de Christus aanzien en dat de toorn van God zal komen voordat zijn rijk voor Israël voor de bruid aanbreekt. Dat weet ik. Daarom kan ik het ook niet tegenhouden, want het is Gods plan. Ik bid voor de overheid. Ik bid voor alle die boven me staan. Want God wil niet dat één mens verloren gaat. Maar dat ze alle komen tot erkentenis der waarheid. Zo zeg ik. En er is geen middelaar tussen God en mensen. Ik ben uw middelaar niet. Ik ben ook uw voorganger niet. Maar God geeft aan de gemeente een vrije gift. In de vorm van een persoon. Een evangelist. Als herder en leraar. Alleen dat. En het gezag is het gezag van het woord. En als ik het naar je neerleg, heb ik geen gezag. Er is niemand tussen u en God. Dan de mens Christus Jezus. Die een losprijs betaalde. Voor alle. Voor alle. Niet voor alle gelovigen. Voor alle. En daarvan wordt getuigd de juiste tijd. En ik, Paulus, ben daartoe als leraar der heidenvolken aangesteld. En wij gaan zitten luisteren naar Petrus. En we gaan zitten luisteren naar Matthäus. En we gaan zitten luisteren naar. En die hebben allemaal geweldige dingen te zeggen. Maar tegen een bepaalde groep. En onze Bijbelstudie heb ik u geleerd. Voor we begonnen. Het is belangrijk bij Bijbelstudie. Wie zegt het? Tegen wie zegt hij het? Niet heel de Bijbel spreekt God tegen u. Maar hij spreekt tegen zijn profeten, tegen Israël. Christus is de Messias en hij spreekt tegen Israël. En als er een vrouw komt uit de heidenen, dan zegt hij, ik mag het brood van de kinderen niet geven aan de honden. Heren, mag ik dan niet eten van de kruimeltjes die van de tafel vallen? En ze hield vol. En Jezus maakt een uitzondering. En zegt, vrouw, uw geloof heeft u behouden, ga heen. Maar Jezus was gezonden naar de verloren schapen van het huis Israël. Anders niet. En als de Heer Jezus dan weggaat, Johannes 19, gestorven, opgestaan, kom bij de discipelen, die moeten nou apostelen worden, dan zegt hij, gelijk de Vader mij gezonden heeft, zend ik u. De Vader had de discipelen niet gezonden, of Jezus niet gezonden naar de wereld, maar naar de verloren schapen van het huis Israël. Pas op hoor, kom niet op een weg van heidenen. Want daarvoor riep de Heere Paulus. En hij werd de apostel der heidenen. En naar hem luisteren we in eerste instantie. En dat is Heilige Geest die u dat wil leren. En dan krijgt u de gezindheid binnenin u. Joden hebben hem van buiten. Gaat ook weg. Gaat ook weg. Binnenin u. Een zaak die vastzit. Nooit verandert. Nou kan niets meer scheiden van de liefde van Christus. Als men dat zo leest, even die eerste linia herhalen, valt het ineens op dat Paulus plotseling over ons spreekt. En dan denken we in de eerste plaats aan Paulus en Timotheus. Maar in de tweede plaats voelen we ook onszelf daarbij betrokken. Hoe dan? Paulus, de tweede brief aan Timotheus, is de erfenis van Paulus. Is het testament. En hij schrijft dat aan zijn kind. En daar heb ik heel zacht tussen haakjes bij gezet, geloofskind, want hij had geen kind. Maar Timotheus is door Paulus in die geweldige waarheid gekomen. En ziet hij als een geestelijk kind. En als wij nu 2000 jaar later ons weer richten niet meer op de woorden van Petrus in eerste aanleg. Elk woord in Gods woord. Daar mag geen titel, geen jota van verloren gaan. Maar we weten door juiste schriftindeling, alles is niet tot ons gericht. Wat dan wel? De woorden die Christus Jezus Paulus gaf in openbaringen, hè, meerdere zegt hij, meervoud, om aan heidenen door te geven. Dat is, God is niet een God van hel en verdoemenis, maar een schenkje genade. Jij mag niet leven door het geloof in Christus Jezus, maar door het geloof van Christus Jezus. Het is jammer dat de MBG dat veranderd heeft. Maar ieder mens was schuldig. Niet één mens was rechtvaardig. Paulus zegt dat uitdrukkelijk in Romeinen 3 vers 20. Alle mond gestopt. Niemand is rechtvaardig. Maar thans is er buiten de wet om genade Gods door het geloof, niet in Christus Jezus, dan moet je voor hem kiezen, maar door het geloof van Christus Jezus. En daar geloven we aan. Het is niet mijn werk, maar het is zijn werk waardoor ik genade ontvang. Efeziërsbrief zegt 2 keer: door genade zijt gered, niet door werken, opdat niemand zou roemen. Door het geloof van Christus, door het werk van Christus Jezus. En dat is niet voor degene die dat aanneemt, dat hebben we ervan gemaakt. We hebben Joden-evangelie op heidenen gelegd. Maar heidenen worden geroepen tot het lichaam van Christus. En dat instrument gaat binnen. En dan roept God zijn volk. En zal Israël herboren worden door weeën heen. En zal tot zegenkanaal worden 1000 jaar lang. Niet wij worden daar koning en priesters. Zij zijn de koning en priesters. Ze zijn een heilige natie. Petrus zegt in het evangelie voor de Joden, geroepen uit de duisternis tot het wonderbare licht. Niet wij heidenen. Israël. Volgens Exodus 19 was dat het uitverkoren werktuig in Gods hand om de volkeren te zegenen. En dat gaat gebeuren. En wij worden geroepen tot een hemelse bediening. We zijn burgers van een rijk in de hemelen. Wij zullen straks te midden der hemelingen de veelkleurige wijsheid Gods tonen. Als ontzettend als u dat gaat zien. Wij mogen al die krachten, machten, duisterheden onder de voeten brengen van Christus ons hoofd. Israël doet dat op aarde. En dan breekt er een nieuw Jeruzalem door. En uiteindelijk, als op aarde alles onder de voeten van de Christus is, als in de hemelen alles onder de voeten van Christus is, zal hij zich onderwerpen aan Vader, die hem alles onderworpen heeft. En God zal worden alles in allen. Ongelooflijk, wat een evangelie, Heer. Ze hebben me de helft niet aangezegd. Ze hebben alleen maar gezegd dat gelovige mensen die hem aannamen, dat die behouden zouden worden. Heren, ik heb altijd in de knoop gezeten met al die honderden miljoenen die nooit van u hoorden. Al die predikers van een Joden-evangelie voor heidenen die mensen onder de wet brachten. Heere God, wat ontzaglijk dat het bloed van Golgotha, dat u daardoor naar beneden veranderd bent. En niet de zonde bedekte, maar de zonde uitvocht in uw zoon. En toen genade kon schenken aan mensen die in Adam sterfelijk waren geworden. En in Christus levend gemaakt worden. Wie? Alle mensen. Alle mensen. Niet tegelijk. Eerst de gemeente het lichaam. Dan zijn volk plus alle die daar proseliet in zijn. En uiteindelijk. Elke knie. Elke tong. Wat een ontzaglijk evangelie. Hij is altijd groter. En wat heb ik nou gedaan? Ik geef de juiste waarde aan het volbrachte werk van Jezus onze Heer. Alleen maar dat. Alleen maar dat. Waar haalt u het recht vandaan om daaraan af te doen? Om miljoenen mensen naar de hel te schrijven, terwijl God het niet doet. Hij is een heiland der wereld. Hij wil dat alle mensen tot erkentenis de waarheid komen. Ze komen ze ook. Er is één middelaar tussen God en mensen. De mens Christus Jezus. Al die kerels ertussen. Met hun handelingen alsof ze wat uit te delen hebben. Te vergeven hebben enzovoort. We hebben het woord. We hebben het woord van Paulus. In aionen. Van aion tot aion. Werkt God zijn heil uit. En de aion der aionen is het nieuwe Jeruzalem. Waar ik u gisteren van sprak. Zo groot, zo gigantisch, zo geweldig. Als je alleen maar het woord laat spreken zonder het op een verkeerde manier te verminken. Heerlijke waarheid. Paulus, in hem woonde Heilige Geest, beheerste hem helemaal. Timotheus, in hem woonde Heilige Geest, beheerste hem helemaal. Hij krijgt het testament van Paulus. En wij dan? Wij geloven diezelfde woorden van Paulus. Als Paulus u tegen zou komen, zou hij tegen je zeggen, mijn geliefd geloofskind, zou hij tegen je zeggen. Timotheus betekent, prijst God, wat zit ik nou te doen? Ik zit toch niet een leer te verkondigen? Ik zeg u alleen het woord in al zijn fasen. Wat doet dat bij u in uw hart? Dat prijst God. God is liefde. God wil niet dat één zondaar verloren gaat. Daarom gaat er geen één verloren. Hij roept ze niet allemaal tegelijk. Er is een fasering in de opstanding. Eerst die van Christus zijn. Dan bij zijn komst. En uiteindelijk, als de dood is afgedaan, ontroond, weg. Dan zal God worden alles in allen. Dat is ongelooflijk. Dan ben je een Timotheus als je dat gelooft. Dan prijs je God. Anders prijs je jezelf. Ik heb gekozen, de rest naar de hel. En je loopt liefdeloos door het leven. Soms zo dat je denkt, je bent helemaal geen veranderd mens. Als ik je buurman was, zou ik nooit in die God willen geloven. Je kan niet eens lief hebben. Christen hebben zich veel verbeeld en we zijn erg boos geworden op de uil. Toen hij zei dat het christendom maar een beetje gelijk had, hij wel. Vandaar dat we zo boos werden natuurlijk. Aan een beetje gelijk. Christen hebben niet lief gehad. Christelijke boeren hebben gezegd dat God het had verordeneerd dat er rieken waren en armen. En hij had de spekkaart vol en de arbeider met zijn negion had TBC. Zo was het hoor. En dan was de rijke boer, was nog kerkvoogd ook. Want God had verordeneerd, moest je niks aan doen. Wie sprong er in dat gat? Karl Marx. En hij sprak tot het proletariaat. Proles, dat betekent kinderen alleen maar hebben. Ze hadden geen centen, ze hadden alleen maar kinderen. En zorgen tot zo. Omdat gelovigen niet lief gehad hadden. Denk er maar. Ze hadden hun bezit niet gedeeld. Ze hadden zich afgekeerd. En ze deden barmhartigheid. Je kan 2 gulden komen halen. In de crisistijd. Mits je in de kerk komt. Anders vreet je me niet. Zo hoor. Denk u erom. Denk u erom. Toen kreeg Marx de kans. Want wij schoten tekort in liefde. Wat is al die afsplitsingen van de kerk geweest? Denk erom dat ik mijn kerkgeschiedenis goed bestudeerd heb. Tekort aan geest. Daardoor hart van binnen. Geen broederschap. Niet lief gehad. Geen leden zijn van elkaar. En als één lid leidt, leiden alle leden mee. Als je liefde hebt, leid je mee met dat waarvan je houdt. God leed mee. Met de mens die brak van God en zichzelf tot sterveling maakte. En nu een doelmisser was. Hij kon niet meer leven. God had van tevoren voorzien in het lam. Dat eigenlijk reeds al geslacht was. Voordat de zonde kwam. God zette in het paradijs een boom neer van kennis van goed en van kwaad. Deed de duivel niet. Deed God. En dan kon de mens luisteren naar zo'n God. Maar God wist toch wat in de mens was. Hij wou als God zijn. Hij kwam aan de boom. Hij werd mislukkeling. Sterveling staat er. Dan zult ge stervende sterven, staat er in het woord. Als je aan die boom komt, zult ge stervende sterven. Niet, gij zult sterven, had ze ineens dood moeten vallen. Maar er moest toch nog een heel mensengeslacht uit Adam komen. Allemaal stervelingen, allemaal sterflingen. Allemaal Christus nodig. Het lam van God. Geslacht voor de nederwerping der aarde. De gemeente in Christus uitverkoren. Voor de nederwerping der aarde. Maar het plan van God was lang klaar. Kan niks aan mislukken. God brengt alles terecht.